Dit is een podcast van de VUB in samenwerking met Clara. Wonderlust, de kunst van een mooi leven. Met Caroline Pauwels, Jean-Paul van Bendegem en Padonnet.
We gaan naar het eerste essentiële inzicht. Caroline Pauwels, komt van jou. Onderweg geraken velen de verwondering kwijt, terwijl kinderen die gewoon uitademen.
Ja. Dat is iets dat, dat mij toch iedere keer verbaast, verwondert en ergert. Dus alles hoort samen. Ik vrees soms dat opvoeding en onderwijs heel veel spontaniteit uit verwondering halen. En dat als je het geluk hebt om iemand te ontmoeten in dat traject, in die systemen van opvoeding en onderwijs enzovoort, gewoon in vriendschap die verwondering aanwakkert, dan heb je eigenlijk groot geluk gehad. En ik vind dat wij heel sterk en vrij snel gedisciplineerd worden. En dat we dus heel snel in hokjes gaan passen. En ik herinner me één heel belangrijk moment bij mijn eigen dochter. Zij als kleuter ging ze naar Parts. En ze moesten daar, dus je stelt je daar van alles bij voor. En ook, zij ook als balletschool, had zij ook een heel ander idee dan wat ze dan bij Parts terecht kwam. Maar ze moesten daar improviseren. En dan zag je al zo kinderen van 3 jaar, die kunnen al enorm gedisciplineerd en genormeerd zijn. En de spontaniteit wordt denk ik heel snel uit kinderen gehaald. En dat geldt ook voor die verwondering. Een kind verwondert zich over alles. En jij, in de relatie ook met het kind, bent even verwonderd over van alles. Ik bedoel, vandaag toonde iemand mij een filmpje van zijn zoon die met 2 wielen kon fietsen. En al die momenten van verwondering. 1, dat kind dat kan. En dus 2, dat die volwassen nog verwonderd is, want hij kan fietsen. Al dat soort zaken. En op een gegeven moment voel je, wij verwonderen ons over bijna niks meer. En dat vind ik
Is dat zo?
Ik voel dat wel bij veel mensen aan. Ik heb ook in dat inzicht geschreven dat, ja, ik denk wel dat onderwijs voor een stuk die verwondering ergens stopzet. Ik heb dat zelf soms wel zo gevoeld. De vele vragen die je echt op ieder moment, op iedere seconde van de dag zou kunnen afvragen, van hoe zou dat marcheren, waarom is dat zo, en waar kinderen jou eigenlijk zo heel moe mee maken, dat je op een gegeven moment zegt, je moet toch niet altijd vragen waarom. En dan begint het natuurlijk, hè. Dan stopt men het proces, want dan op een gegeven moment voel je aan dat dat een zogezegde vervelende vraag is, terwijl het net de vraag is die ertoe doet, waarom, hoe. En ergens wordt dat vrij snel afgeremd.
Je verwijst naar de Franse zeeonderzoeker, cineast trouwens, Jacques Cousteau. Le commandant, hein? Kapitein Cousteau, waar we naar kijken. Hij zegt, le bonheur pour une abeille ou un dauphin d'exister. Pour l'homme, c'est de le savoir et de s'en emmerveiller. Dus voor een bij of een dolfijn ligt het geluk in het bestaan. Voor de mens is het te kennen en je daarover te verwonderen.
Is ook een mooi woord, hè, s'emmerveiller. Ja. Dat is heel groot, hè. Dat vind ik echt zo. Ik weet niet of er een echt vattend woord is in het Nederlands, maar dus ja,
daar zit je met die verwondering, zit er allemaal in, hè.
Ja. Maar une merveille is ook nog van, dat is iets boven alles, hè. Ik denk dat wel. Ik kan heel hard kijken. Als ik daarnet zo zei, dat ik ook echt wel in die natuur mij goed kan voelen. En dan ben ik ook wel iedere keer verwonderd dat die natuurcyclus er begint. En ja, je verwijst naar schroeiende aarde en dat er dan toch iets op kan groeien. En zo, ik vind dat ongelooflijk. Ik vind dat echt verbazingwekkend. Dan zit ik onmiddellijk. Ik word soms te veel geprikkeld in verwondering zelf. Hè. Ik loop ergens rond en ik kan te veel prikkels ontvangen. Ik moet dat soms eerder afsluiten.
Maar zijn prikkels hetzelfde als verwondering?
Voor mij misschien niet zozeer. Hè. Bedoel, want iedere prikkel is een vorm van, van een vraag. Een prikkel leidt voor mij tot een vraag en dan kan dat verwondering zijn, dat kan ook verbazing zijn. En dan direct van, en hoe zou dat nu komen? Dus soms moet ik dat stopzetten.
Caroline verwijst naar hoe kinderen dat eigenlijk nog wel kunnen, Jean-Paul. Ik weet dat je eigenlijk gefascineerd bent door wolken. Dat heb je me eens verteld en dat je daar eigenlijk een enorm alomvattend werk over wil maken. En dan moet ik denken aan dat prachtige gedicht, De Wolken van Martinus Nijhoff, ik weet niet of je het kent, waar een jongetje met zijn mama in de weide ligt. Ik droeg nog kleine kleren en ik lag lang uit met moeder in de warme hei. En moeder vroeg wat ik in de wolken zag. En ik riep, Scandinavië, eenden, daar gaat een herder. En dan is een hele mooie zin, dat is het waar dat sonnet keert in de negende regel, dat is, toen kwam de tijd dat ik niet naar boven keek, of schoon de hemel vol van wolken hing. En dat is het moment natuurlijk dat hij dat korte broek niet meer aantrekt, groot wordt, puber en zegt van, dat is voor kinderen in een wei gaan liggen naar wolken kijken. En mijn vraag is dan, gaan wij dan weer opnieuw als zo iemand met emeritaat is bijvoorbeeld in een weide liggen naar de wolken kijken?
Ja. Nee, als ik die vraag, en dat begint dus nu te komen. Ja, nee, ik heb ook recent nu de Proestvragen gekregen van de morgen. Hoe oud voelt u zich? En ik heb geantwoord, kijk, omdat op dit moment een kwestie van fysieke mankementen alles dik in orde is. Dus ik hoef er niet mee bezig te zijn. Dan kan ik het niet anders uitdrukken. Ik voel mij, en nu moet ik opletten, het verschil tussen nog altijd of weer. Maar ik voel mij weer een kind nu. Ik vind het heerlijk.
En ben je dat dan niet meer geweest?
Ik vrees dat er perioden is geweest dat ik ook heb moeten voor mij uitkijken.
Maar dus in die Seasons of Man, waar je kind bent, puber, en waar je dan in een volwassen leven terechtkomt, hard werken en dan weer ouder wordend en dus met pensioen, dan blijkt het dus zo te zijn dat je daar dat hele cruciale deel van je leven tussen, laten we zeggen, afgestudeerd 3, 4, 5, 26, 27 en gepensioneerd 65, als het van sommige politici afhangt, 67, dat we ineens, wat? Niet meer leven of niet meer verwonderd zijn?
Goh, nee, dat zou ik niet echt...
Maar algemeen, de mens.
Algemeen. Voor die periode, ja, ik vertik het wel om te zeggen van die actieve periode, want dan ligt het helemaal
level,
dat taalgebruik, hè, dat is, dat is als het ook nooit lukt, hè. Exacte wetenschappen, dan is de rest inexact. Harde wetenschappen, dan worden die soft. Dus mijn voorkeur, humane wetenschappen, inhumaan. Maar goed, dat is dus heel terzijde.
Maar dat deel?
Dat deel wel. Daar heb ik iets mogen doen, waar ik, dat heeft simpelweg mijn leven... Wel, niet alleen zinvol gemaakt, maar ook vol gemaakt. Het idee dat ik zoveel jaren lang mensen heb mogen opvoeden. Ook toen ik al 60 was, mocht ik nog kennis overdragen aan 18, 19-jarigen. Ik vind dat een godsgeschenk om de term te gebruiken. Maar dat alleen heeft mij zoveel voldoening geschonken. Maar dat is natuurlijk, daar zit daar verwondering bij. Wel ja, natuurlijk... Je maakt een aantal mensen mee, jonge mensen. En ja, als ik het heb over de filosofen, die heb ik kunnen volgen van 18 tot 22. De transformaties die je ziet, dat is toch fantastisch. Hè? Mensen zeggen, als die op 18 zijn, die eigenlijk al gevormd. Ze zijn wie ze zijn. Maar daar is niks van aan. Als die op 18 binnenkomen en dan op 23 komen ze eruit. Dit zijn andere mensen geworden.
Bedoel. Zijn wij nu al gevormd? Op onze leeftijd? Maar ik vind dat wij niet gevormd zijn.
Nee. Nee, want...
wellicht.
Het zal voorjaar 2020 bij ASP verschijnen. Dus ik wijs met beschuldigende vinger naar Nienke. Ik ben mijn essay nu aan het uitschrijven met de werktitel Wijs, grijs en puber. Ik ervaar wat ik nu meemaak als een tweede puberteit. En echt waar, je kunt de analogie doortrekken. Het klopt op alle punten. Je herontdekt jouw lichaam, omdat er... Ja, hè, zoals een... Maar ik ben haar naam kwijt, moet dat eens terug opzoeken. Een Britse stand-up comedienne. Die zei, ouder worden betekent dat je 's morgens de badkamer ingaat, je staat voor de spiegel en je vraagt je af, tja, moet dat daar hangen? Ik bedoel, dat is... En dat klopt. Maar ook mentaal.
Maar ik denk in die tussenperiode, omdat je nu zegt, hè, van het kijken naar de wolken en dan terug in de gras gaan liggen. Ja. Ik denk dat je dat ook in de tussenpijt...
Dat ik niet naar boven kreeg.
Ja, maar dan denk ik dat je voor een stukje wel opgeslokt bent door andere bezonjes. Ik denk dat verwondering vaak wordt weggenomen ook door bureaucratie enzovoort, waar we toch allemaal op een gegeven moment in zitten. En administratie, dat soort zaken, dat je weet van, dat moet ik nu doen. En dus tijd om daar te gaan liggen en naar de wolken te kijken is moeilijk. Maar wat ik wel vond, en jij drukt dat heel mooi uit, in die tussenperiode waar wij dan het werk doen, dat wij vandaag mogen doen, bezig zijn met jonge mensen, dat houdt jou wel heel verwonderd. Hè? Waar ze mee bezig zijn, wat ze belangrijk vinden. En als je daar dan ook heel actief naar gaat, dan kan je in heel die loopbaan, dat is ook een raar woord, hè? Loopbaan, toch wel genoeg verwondering aan de dag leggen om en over andere dingen dan. Maar niet zo kijken naar de wolken.
Juist, maar je zegt, eigenlijk is het een hele pijnlijke vaststelling om te zien dat het onderwijs verwondering remmend werkt. En je stelt jezelf daarbij de vraag, deed Socrates het dan beter? Een vreemde vraag, die je op heel veel manieren kunt lezen en interpreteren. Cynisch, deed hij het dan misschien zoveel beter? Of deed hij het echt letterlijk zoveel beter? De man van Gnotische Auton, ken u zelf. Eigenlijk moet je niet beginnen de wereld te leren kennen als je niet op zijn minst het idee hebt van wie je zelf bent.
Mm-hmm. Wel ja, daarom dat ik de vraag ook stelde, in tweeërlei. Zeker nooit op een cynische manier, omdat cynisme is mij heel vreemd. Maar deed hij het beter inderdaad in te zoeken? En ik ga dat daarna ook nog eens terugbrengen, omdat het jezelf, hè, zeggen ook van, hè, de interessantste ontmoeting is ontmoeting met jezelf. Maar je gaat natuurlijk eerder anderen proberen te ontmoeten dan jezelf te ontmoeten. Maar toch is het een interessante ontmoeting. En je kan dan zowel vriend als vijand, of bewonderend of verwonderd of eigen naar jezelf kijken. Maar het is wel een belangrijke. Maar ik denk ook, wat Socrates ook in die Socratische methode, het blijven vragen stellen, vind ik ook wel een belangrijk iets. En ook dat denk ik misschien dat we niet genoeg stimuleren. Het stellen van vragen, de kunst van het vragen stellen. Jij doet dat nu heel mooi, maar ik ben niet altijd zeker dat wanneer wij doseren, dat we genoeg vragen stellen. Het is ook een ex cathedra, doseren, wat een raar woord is ook. En terwijl je toch eigenlijk continu die interactie zou moeten opzoeken. En dan moet je natuurlijk ook vrij kleine groepjes hebben. En in die vragen, dus die kunst van het vragen stellen vind ik eigenlijk ook wel een heel belangrijke in de verwondering. En het onderwijs wil ook altijd vooral antwoorden geven en snel. En dan moet dat op PowerPoint en dan moet dat daarin. En terwijl, ja, gewoon de vraag stellen en dan tijd geven om het antwoord nu zelf uit te zoeken. Dat bedoelde ik eigenlijk ook in die vraag.
Mij heeft ook enorm geholpen in mijn filosofieopleiding met Rudolf Boehm. Die probeerde duidelijk te maken, het is niet omdat je kritiek geeft op iets en daar vragen bij hebt, dat je moet een alternatief klaar hebben. En dan van, ja, dat is eigenlijk wel, ja, natuurlijk. Ik kan iets bekritiseren. En als men mij wil neermappen met de dooddoener, ah ja, en hoe zou je het dan zelf doen misschien? Mm-hmm. Dat je kunt zeggen, dat weet ik ook niet. Mm-hmm. Maar dit is manifest niet in orde. Mm-hmm. Ik bedoel, je zit haken en ogen aan, mm-hmm. dat mag je toch wel zeggen. Mm-hmm. Ja, maar wie kritiek heeft, moet ook opbouwen. Mm-hmm. Van, nee.
Mm-hmm. ik zoek daar, de één, ik volg jou, maar ik heb ook altijd dan wel zo zin om dan ook wel samen. Ik verwacht niet dat je opnieuw zo'n kant-en-klaar antwoord, maar ik zou het wel erg vinden als het alleen daar stopt. Ja, dat je zegt van, ik weet het eigenlijk ook niet. Oké, dat is goed, ze weten het met ons beiden niet goed. En ik hoop dan wel dat er een vervolg op komt. Zo van, oké, wat gaan we dan doen?
Caroline, je citeert met heel veel, denk ik graag, de Rachel Carson, Amerikaanse mm-hmm. bioloog mm-hmm. en milieuactiviste. Ja. Die zegt, als ik op een goed voetje zou staan met de vee, die zich over de kinderen bekommert, dan zou ik haar vragen om ervoor te zorgen dat hun gevoeligheid om zich te verwonderen onverwoestbaar zou zijn hun hele leven lang, als een soort van antidotum voor de verveling en de ontgoocheling in hun latere leven, de vervreemding van onze krachtbronnen. Die fee, heb je die al ontmoet?
Ik heb die fee nog niet ontmoet, maar ik volg wel. Ik zou het niet aan een fee vragen. Ik zou willen dat, wel ja, dat het onderwijs dit wel zou kunnen bewerkstelligen. Ik bedoel, dat die ons behoeden tegen boredom en het serieus soms. Hè. Maar nee, ik geloof nu echt niet in die fairy tales. Maar het is de gedachte daaronder is wel heel mooi. En voor mij heel belangrijk. Als ik het zou kunnen, als er een soort van magisch stokje zou zijn, dat de mensheid terug in verwondering en een globale staat van liefde zou kunnen brengen, dan zou ik dat wel doen. Ik vind het raar hoe kritisch wij eigenlijk ook wel continu zijn. Ik kan daar heel moedeloos van worden eigenlijk. En het wordt eigenlijk erger, denk ik, met die sociale media. Daar staat zoveel negatiefs op en je zou kunnen zeggen, maar kijk naar Facebook, dat is toch een medium van like. Ja, helemaal niet, hè. Maar ik vind het wel een heel pijnlijke vaststelling hoe weinig bewondering er in de wereld zit. Ik rijd 's avonds naar huis en ik zie een vliegtuig, dat is zo, hè, ik zie een vliegtuig de lucht in gaan ofzo, en dan denk ik, maar dat hebben wij toch goed gedaan. Hè. En dan, hoe zou ik eraan beginnen? Zo, van, ja, ik weet dan ondertussen hoe dat allemaal moet en kan, maar dat wij raketten naar de maan sturen. Ik kan echt die verwondering, hè, en ik heb het ook geschreven, ik loop vandaag, dankzij de job die ik mag uitoefenen, tijdelijk, rond als Alice in Wonderland. Of ik ga naar de faculteit geneeskunde en ik zie die daar experimenten doen, ja, op ratten en dan op muizen. En dan denk ik, maar vet dat wij dat allemaal kunnen en dat mensen dat bedenken. En dat kan heel theoretisch en speculatief zijn. En dat kan heel toegepast zijn. En ik denk, maar waarom zeggen wij niet allemaal iedere dag, maar allee, hoe geweldig zijn wij nu?
Dit was een podcast van de VUB in samenwerking met Clara. Beluister ook de andere podcasts in deze reeks.